Welkom bij de podcast Expat to Repat, je weer thuis voelen in Nederland, waarin ik, Mirjam de Bakker, jou aan de hand van mijn eigen ervaringen en de verhalen van andere repats meeneem in hoe het is om weer terug te verhuizen naar je thuisland. Voor sommigen is het alsof je nooit bent weg geweest. Je pakt je favoriete vintage winterjas achteruit de kast en hij past nog precies. Maar voor velen is met name de eerste periode lastiger dan je van tevoren had bedacht. Want in de tijd dat je weg was, is Nederland veranderd, ben jij veranderd en dus voel je je misschien niet meteen weer helemaal thuis hier. Verwarrend, want je komt hier toch vandaan, dus waar ligt het dan aan? En veel belangrijker, wat kun je doen om je snel weer thuis te voelen, om je plek weer te vinden, zodat jouw terug naar Nederland reis sneller en fijner verloopt dan de mijne. Lieve luisteraar, we zijn er weer. En vandaag heb ik weer een hele leuk gast. Eentje die wel repat is, maar ook weer niet. Want op dit moment zit ik gewoon in Hilversum hier met die grijze lucht, zoals altijd. En klaag ik altijd lekker over. Maar te gast vandaag heb ik Amanda van Amanda Maxime Coaching. En zij is coach voor High Achieving Expats. Zij heeft zelf een podcast, This Expat Life. En ik denk dat dit een heel interessant gesprek wordt, want zij is zwaar door van alles heen gegaan en heeft mij beloofd dat ze daar heel open over gaat praten. En dat is heel fijn, want ik hoor van jullie steeds terug hoeveel steun je eraan hebt en hoe herkenbaar het is. En daarom blijven we dit lekker doen. Dus Amanda, van harte welkom in mijn podcast.
Vanuit Rio. Ik bel in vanuit Rio. Ik ben weer terug in Brazilië. Ik heb hier eerder gewoond in de hoofdstad Brasilia en ik woon nu sinds 5 weken, volgens mij 6 weken, in Rio de Janeiro, waar ik 6 maanden zal blijven.
Oh, heerlijk. 6 maanden. En dan, maar dat is ook echt een vast baan, of is dat een 6 maanden met de deur op een kier naar langer?
De deur staat open en mijn vriendinnen denken dat ik niet 6 maanden zal blijven, maar langer blijf. Maar ik heb zelf heel veel zin om de zomer weer in Nederland door te brengen. Maar ik denk dat ik misschien daarna wel weer terugkeer voor een paar maanden naar Brazilië.
Oh, leuk. Nou, daar ga ik straks alles over vragen. Ja. Wat Brazilië nou voor jou dan zo interessant en aantrekkelijk maakt. Maar we beginnen, want deze podcast heet Expat to Repat. We beginnen eigenlijk weer bij het begin, zoals altijd. Want er was een moment, een x-aantal jaar geleden, dat jij bedacht van, ik wil niet mijn hele leven in Nederland blijven. En hoe was dat voor jou? Wat was jouw situatie voordat je wegging?
Ja. Nou, om eerlijk te zijn heb ik eigenlijk al mijn hele volwassen leven afwisselend in Nederland en het buitenland gewoond. Ook al eerder een paar keer in Latijns-Amerika, ook in Londen. En de laatste keer was dus in Brazilië, waar ik 3 jaar heb gewoond. En de reden was heel simpel. Ik was diplomaat, ik werkte bij buitenlandse zaken en ik mocht naar buiten, zoals we dat zeggen. Ik mocht een buitenlandplaatsing kiezen, of in ieder geval voor solliciteren. En ik had heel veel geluk, want mijn eerste voorkeur, Brazilië, daarvoor werd ik ook uitgekozen. En ik kreeg een plaatsing voor in principe 2 jaar. Ik was junior diplomaat en dan werd je toen nog voor 2 jaar uitgezonden. En uiteindelijk hebben ze het verlengd met 1 jaar toen ik daar was. Dus dat was heel erg fijn. Dus ik wist ook van tevoren heel duidelijk, oké, het wordt 2 jaar, nou uiteindelijk dus 3. Het is afgebakend, het is voor mijn werk en ik keer ook weer terug naar Nederland. Dus dat wist ik echt van tevoren.
Ja, dus dat was echt een avontuur. Het was een mooie carrière move. Het was natuurlijk iets om te leren en gewoon te kijken van hoe is dat?
Ja, en ook wel iets waar ik echt al heel lang naartoe had gewerkt. Ik wist al heel lang van, hey, ik wil heel graag bij buitenlandse zaken werken. Als je dan wordt aangenomen, dan ga je het klasje doen 3 maanden. Dan word je met veel tamtam binnengehaald. En dan werk je 2 jaar op het ministerie. En dat is toch wel minder spannend dan op een ambassade. Dus ik keek heel erg uit naar eindelijk die plaatsing in het buitenland. Daar had ik ongelooflijk veel zin in. En ook omdat ik wist, oké, het wordt anders qua werk. Het wordt veel actiever, veel leuker. En ik ga echt doen waarvoor ik al die tijd ben opgeleid, me zo heb ingezet. Plus in een van mijn lievelingscontinent, by far. In een land dat ik nog niet super goed kende. Dus dat was een hele mooie combi voor mij.
En hoe waren die 3 jaar dan? Was dat ook al die verwachtingen die je had? Kwam dat ook uit?
Grotendeels wel. Ik heb echt de beste tijd van mijn leven gehad in Brazilië, so far. Ergens doet het me pijn om dat te zeggen, want ik hou er niet van als de beste tijd zeg maar in het verleden ligt. Maar ik heb daar een waanzinnige periode gehad, waar ik echt dol ben geworden op het land. Ik had een heel fijn huis in Brazilië, waar ik me ook heel erg prettig voelde. Fijne groep vriendinnen en uitdagend werk. Ik werkte toen op het Amazone dossier onder andere. En dat was in de tijd dat de Amazone in de fik stond, zoals het hier in Nederland in de krant stond. En dus dat was heel erg leuk. Maar tegelijkertijd waren er ook wel dingen die anders waren dan verwacht, uiteraard. Ik vond het werk toch iets minder spannend dan ik dacht. Het was nog steeds heel veel ge-e-mail heen en weer. Ik vond het soms ook lastig om in het buitenland te wonen. Lastiger dan die keren daarvoor. Omdat er gewoon bepaalde grote dingen gebeurden waar ik mee worstelde. Maar overall kan ik zeggen dat ja, het was misschien nog wel boven verwachting qua hoe leuk ik het vond.
En als je, want je was nu natuurlijk ook diplomaat en dat is denk ik ook wel fast-paced. Dat is ook wel een bepaalde levenswijze. Je zit ook in een bepaalde bubbel dan natuurlijk wel.
Zeker, ja.
En had je toen wel zoiets van, oké, dus dit blijf ik dan doen? Moet je dan weer eerst terug naar Nederland en kan je dan weer uitgezonden worden? Of kun je door blijven?
Ja. Nou ja, om het laatst maar daar gelijk mee te starten. Je kan in principe nog een keer een buitenlandplaatsing daarna doen. Het werkt momenteel zo dat je zelf kan solliciteren intern op de functies die vrijkomen. En ze zeggen volgens mij wel van, nou, als je 2 keer een plaatsing in het buitenland hebt gehad, dan ga je weer terug naar binnen. Dus ik kon weer naar buiten. Alleen, ik wist al voordat ik naar Brazilië ging, dat ik niet veel langer bij BZ wilde werken. Ik wist al eigenlijk in mijn tweede jaar. Ja, uiteindelijk ben ik bijna 7 jaar gebleven. Maar bijna in mijn, of ik geloof in mijn tweede jaar of derde jaar zoiets, wist ik echt van nee, dit is gewoon niet de optie voor de lange termijn voor mij. Ik vind het heel spannend. Ik vind het werk, ja, je zit op super high level. Ben je dingen aan het doen. Je ontmoet geweldige mensen. Je maakt hele bijzondere dingen mee die je nergens anders mee kan maken. Dat is heel, voelt heel prestigieus. Het is heel ego-strelend. Maar het was niet iets waar ik echt gelukkig van werd op de lange termijn. En ik wist van, hey, ik wil ondernemen, ik wil andere dingen doen. Dus ik wist van tevoren al van, oké, ik wil nog wel deze periode op een ambassade meemaken. En dan kom ik terug en dan zorg ik even dat ik gesetteld ben. Maar daarna, dan neem ik ontslag en dan ga ik weg. En dat heeft allemaal wat vertraging opgelopen, zowel in Brazilië als toen daarna. Maar ik wist van tevoren dus al van, nee, dit wordt waarschijnlijk een eenmalig avontuur. En daarom heb ik ook niet gesolliciteerd op een buitenlandfunctie na Brazilië. Omdat ik wist van nee, ik wil terug naar Nederland en ik wil daarna stoppen.
Oké, dus toen ging je terug naar Nederland. En je zei ja, net zelf van, ik denk ik ga even zorgen dat ik gesetteld ben. En dan ga ik vrolijk verder met de volgende stap.
Ja.
Nou, dat klinkt heel eenvoudig. Dat klinkt als een heel goed plan.
Ja, dat was het ook. Maar ja, je weet hoe plannen gaan. Die gaan anders. De realiteit is anders. Ik had als plan van, nou, ik ga terug naar het ministerie, ik start een coachopleiding. Ik wist dat ik coach wilde worden. En dan na een half jaar of zo, dan neem ik ontslag en dan ga ik lekker aan mijn onderneming werken. Alleen, het leven liep totaal anders. Ik kwam eind augustus terug, uit mijn hoofd gezegd, mid-eind augustus. En ik zat toen nog even 2 weken bij een vriendin. Ik had net een huis gekocht, er werd wat aan geklust. En toen zat ik net een week in mijn nieuwe huis, dus nog zonder gordijnen. Zonder bepaalde lampen, dat weet ik nog echt heel goed. En ik was ook net gestart bij mijn nieuwe plaatsing op het ministerie. En toen overleed mijn vader heel plotseling.
Okay.
Ja, en dat was echt alsof de grond onder je voeten gewoon volledig wegslaat.
Ja.
Sowieso een terugverhuizing, dat weet jij, dat weten je luisteraars ook. Dat is al gewoon heel overwhelming, heel life-changing eigenlijk. Je moet je weer helemaal aanpassen, je moet weer opnieuw beginnen. En ik begon dus ook een nieuwe baan, of althans een nieuwe plaatsing. En dan gebeurt er zoiets groots. En ik dacht op een gegeven moment in al mijn verdriet van, ja, oké, ik ben officieel wel thuis. Maar zo voelt het totaal niet in een huis wat helemaal niet van mij voelt.
Nee, je bent in transit.
Ja, ik was nog echt in transit, inderdaad. Ik was net 3 weken terug uit Brazilië. En ondertussen moest ik een begrafenis regelen. Mijn vaders enorme huis vol spullen uitruimen en daar dingen mee doen. Nou ja, alles wat erbij komt kijken als een ouder overlijdt. En het is aan de kinderen om dat te regelen. Ja, dat was ongelooflijk intens.
Dat is ook een mindset waar je helemaal niet in zit. Waar je ook helemaal geen rekening mee houdt.
Nee, totaal niet. Totaal niet. Onbewust was er altijd wel iets van, oké, weet je, mijn vader, ik had het idee van, hij zal vast niet heel oud worden. En elk jaar was er ook wel, lag hij weer in het ziekenhuis. En dan was ik ook wel in het buitenland daarmee bezig. En voordat ik wegging, lag hij ook weer even in het ziekenhuis. Dus ik denk onbewust was ik er wel ergens mee bezig. Maar als het moment dan daar is, ja, dat is zo onverwachts en dat is zo groot. En daar moet je dan mee dealen. En dat was heel heftig. Dat was uiteraard een heel andere thuiskomst dan ik had verwacht. Die echt mijn hele leven op zijn kop heeft gezet. En daarbij kwam ook nog dat ik 3 weken na zijn overlijden begon met die coachopleiding. En dat was gelijk heel erg diep. En dat was heel fijn. Ja, dus het was heel fijn. Ik had heel veel steun daaraan om echt dat verdriet een plek te geven. Maar eigenlijk ook nog naar veel diepere laag te gaan van dingen die daaronder zaten. Ondertussen werd ik verliefd op iemand en die mij na een paar maanden, die heeft mijn hart echt heel hard gebroken, vlak voor kerst. En we hadden een pandemie. Dus toen ik net in Nederland kwam was alles even open, maar een paar weken daarna ging alles dicht. En we hadden de lockdown en de avondklok. En dan zit je dus met je rouw in je eentje thuis met een gebroken hart.
Oh my god. Echt?
En Brazilië zou missen en dat was echt, echt heel zwaar.
En je hebt alles tegelijk. Je bent helemaal alleen door de lockdown. Je zit midden in je verdriet. Je zit midden in je terugverhuizing, wat sowieso een mega stressfactor is.
Ja, exact.
Jeetje, en hoe hou je jezelf bij elkaar dan?
Ja, dat is ook wel weer mooi als alles tegelijk gebeurt. Je hebt geen andere keus dan er gewoon doorheen te gaan. En dat is ook echt wel mijn grote learning geweest van de afgelopen jaren. Dat ik realiseerde me in die periode, ik noem het altijd de perfect storm, die toen samenkwam voor mij, dat ik, wat ik hiervoor deed, was eigenlijk altijd best wel weglopen voor mijn emoties door naar het buitenland te verhuizen of afleiding te zoeken. En nu kon dat niet. Ik kon nergens naartoe. De wereld zat op slot. Maar ik kon zelfs simpel 's avonds bijvoorbeeld geen afleiding vinden, omdat vanwege de lockdown. Dus juist in je verdriet wil je afleiding, wil je een keer wat leuks doen. En dat kon allemaal niet. Dus ik moest er gewoon doorheen. En dan zie je ook wel van, oké, maar ik kan dit ook gewoon. Dus juist als alles verandert, op de een of andere manier zit er een oerkracht in je die dan omhoog komt. En hou je jezelf wel together, zeg maar. En ga je daar doorheen. En wat mij echt heel erg heeft geholpen is om echt ruimte te maken voor al mijn emoties.
Ja, maar als je op dat moment ze wegstopt, dan komt dat met zo'n boomerang terug op een bepaald moment. Dat heeft natuurlijk, het is best lastig. Dat moet je wel kunnen. En je moet heel erg, denk ik, weer kennis maken met jezelf. Echt weten van, hey, dit is mijn inner strength en dit is wat ik kan. En dit komt goed.
Echt,
Dat is natuurlijk eigenlijk de eerste vraag van, oké, had je dan wel in Nederland weer een vangnet? Het vangnet wat je dacht te hebben aan vrienden en familie om je heen?
Dat wel. Ik had wel een hele sterke inner circle die er echt als vangnet voor me was. Ik heb vaak dus in het buitenland gewoond en telkens keerde ik terug naar Nederland tussendoor. Maar één ding waar ik echt heel erg trots op ben, is dat ik altijd heel erg mijn lange vriendschap heb onderhouden. Dus die waren er ook echt 100% voor me. En dat was heel erg fijn. Zonder hun had ik dat echt niet zo gekund. En mijn familie ook. Wat er niet was, en dat vond ik wel lastig, waren nieuwe vrienden. Op een gegeven moment als Repet heb je ook gewoon nieuwe vrienden te maken. Althans, ik had dat wel. Ik merkte ook een aantal van mijn vrienden waren doorgegaan. Kregen kinderen, waren getrouwd, hadden gewoon andere levens. En sowieso, dat heb je vast vaker gehoord in je podcast. Als je terugkomt in Nederland, alles is zo gepland en georganiseerd. En dan wil jij daartussen komen. En dat gaat dan even wat minder goed. En ik had heel erg
zoiets van, schakelen. Ja,
het schakelen.
Dat jij komt terug, maar in hun mind ben jij iemand die af en toe hier is, gezellig, leuk en dan weer weggaat.
Exact.
Het past niet in het dagelijks leven, soort van.
Nee, exact. Dus met mijn echt goede vrienden was dat allemaal geen probleem. Maar met die tweede laag dan, dacht ik op een gegeven moment, ik heb ook nieuwe vrienden nodig. Want al mijn meest recente vrienden van de afgelopen 5 jaar, die wonen in het buitenland. Die heb ik daar ontmoet. Dus ik wil nieuwe vrienden. Alleen dat ging niet, want ik zat in de rouw en er was een lockdown. Dus dan is het echt heel moeilijk om nieuwe vrienden te maken. Dus daar heb ik heel erg wel echt een jaar mee geworsteld uiteindelijk.
Ja, mijn hart breekt gewoon een beetje voor jou. Want het is ook wel, maar het is ook wel echt alles.
Ja.
Weet je? Gelijk.
Ja, het was echt alles. Ja.
Nou, sowieso denk ik dat ik weet niet of er een podcastserie is over leven in lockdown. Maar er is niet voor niks er zijn heel veel jongeren ook die in de shit zijn gekomen tijdens die periode.
Ja.
Jij bent een sterke vrouw, dat is fijn. Dus jij bent er zelf doorheen gekomen. En ik kan me ook voorstellen dat je twee kanten op kan brengen. Het kan voor je eigen coaching praktijk. Je kan natuurlijk de kant op gaan van oké, ik heb dit doorleefd en ik ben er sterker door geworden, dus ik kan nog beter coachen.
Mm-hmm.
Had ook de andere kant op kunnen gaan. Je had ook kunnen denken van oké, maar dit is zo heavy, hier wil ik eigenlijk heel ver van blijven.
Nou, het is duidelijk dat eerste. Ja, ik denk omdat ik... leuke observatie trouwens. Daar had ik er nog nooit naar gekeken. Maar ik denk omdat het is... omdat ik in die perfect storm werd mij zo duidelijk dat ik deze keer niet onder mijn emoties uit kon. Het was zo overweldigend dat ik er wel doorheen moest. En achteraf zie ik wat me dat heeft gebracht. En nu denk ik van wauw, ik ben zoveel meer in touch met mijn gevoel. Met wat ik echt wil, met wie ik ben. Met mijn, ja, ook met mijn minder mooie kanten. Mijn triggers. En dat brengt me zo'n... zoveel mooier leven eigenlijk. Zo authentieker sta ik nu in het leven. En zoveel zelfverzekerder daardoor. Dat ik daardoor echt heel sterk voel, oh, ik gun dit iedereen. Om echt gewoon vol in het leven te staan. Echt vol je plek in te nemen. En dat kan pas als je jezelf helemaal omarmt. En soms heb je daarvoor eerst door zo'n zware periode te gaan. Om ook die andere kant van jezelf te zien en te accepteren.
Ja, dat vind ik ook altijd zo'n double-edged sword. Want je gunt niemand om door zware perioden te gaan. Maar iedereen die een zware periode heeft meegemaakt, is daar wel door gegroeid. Vaak.
Ja, precies.
En kijkt ook empathischer naar de wereld en naar andere
exact.
Mensen.
Exact, ja, precies.
Dus nou, je hebt het gered, de lockdown was afgelopen. Kon je toen makkelijk vanuit Nederland je coaching gaan doen? Want jij coacht veel expats, dus jij coacht zeker ook veel mensen die overal ter wereld zitten.
Ja, dat is eigenlijk vrij makkelijk. Ik heb in Nederland altijd 50-50 gecoacht. Dus 50 in Den Haag of soms ook in Amsterdam, echt in persoon. En de rest online. En dat werkte voor mij heel erg goed. Ik had, als ik één nationaliteit zeg maar die in de meerderheid is, moet kiezen, dan is het Nederland. Maar ik had heel veel andere nationaliteiten ook die of in Nederland waren, of ook in het buitenland, of waren teruggekeerd. Een hele leuke mix van nationaliteiten en van fases in het expatleven. En Nederland is vrij makkelijk om dat te doen. Er zijn veel expats. Er is een coachvraag ook. Dus er is vraag voor. Mensen snappen dat je een coach hebt. Er zijn coachruimtes om te huren. Het is allemaal een stukje makkelijker daar. Nu hier in Brazilië merk ik dat het iets anders is. Maar ook nog steeds goed om te doen. Maar voor mij was Nederland een hele fijne basis om echt te starten. Omdat ik vind dat het is heel fijn voor... ondernemers of digitale ondernemers om daar een bedrijf te starten. Nederland heeft echt een goede infrastructuur ervoor en een goede, ja, ik weet niet, het landengoed, laat ik het zo zeggen.
Ja, nou, dat is dan wel een bijkomend voordeel. Er zijn gelukkig ook heel veel hele goede dingen aan Nederland.
Ja, zeker.
En als je, want jij coacht dan expats, maar je coacht zeker denk ik ook wel mensen die terug zijn.
Ja.
Teruggaan naar hun eigen land. Ja, natuurlijk zijn er overeenkomsten. Lekker de sturende vraag. Wat zijn volgens jou de overeenkomsten tussen expats en repats? Want er zijn heel veel verschillen, maar volgens mij zijn er ook een paar dingen die je als rode draad kunt pakken daaruit.
Ja, een mooie vraag. Nou, ik denk eigenlijk dat het expat zijn gewoon echt in je identiteit gaat zitten. En dat is ook wat het zo lastig maakt om als repat terug te keren. Omdat je dan opeens niet meer die expat bent aan de buitenkant. Maar je van binnen denk ik nog wel zo voelt. En wat ik wel echt merk bij de repats die ik heb gecoacht, is dat ze zijn dan wel weer thuis en ze zijn Nederlands, Belgisch, whatever nationaliteit ze hebben. En ze zijn op hun eigen plek in hun eigen land, maar het schuurt een beetje. Het matcht niet meer helemaal. En dat is denk ik ook wat je hebt als je in het buitenland woont. Daar zal het ook nooit 100% matchen. Dus dat is denk ik wel een van de overeenkomsten, dat ze toch nog steeds hun plek aan het zoeken zijn. En een andere, denk ik ook, is dat ze zich in dat proces best wel alleen voelen. Dus ik coach high-achieving expats. Het zijn mensen die hardwerkend zijn, hun carrière goed op orde hebben, heel veel vanuit hun hoofd doen, daar ook heel veel resultaten mee boeken. Maar die ook niet gewend zijn om hulp te vragen. Ze zijn heel erg zelfstandig. Ze hebben niemand nodig om hun hand vast te houden. En ze merken dus, als ze met mij praten, of soms breng ik ze met elkaar... in contact, in groepsessies of iets dergelijks, van oh wow, ik ben niet de enige die dit zo ervaart. En hey, wat een opluchting om te horen dat iemand anders hier ook mee worstelt. En dat vind ik altijd heel leuk om te zien, van hey, dit is met zo'n klein iets kan ik ze daarmee helpen. En puur het weten dat ze daar niet alleen in zijn, lucht al op. Maar dat is denk ik ook iets wat expats en repats gemeenschappelijk hebben. Gewoon toch wel een beetje zich alleen voelen in dat hele proces. Ik denk zeker ook als repat, dat heb ik zelf ook ervaren als je naar huis gaat. Iedereen verwacht gewoon dat je weer doorgaat met je leven. Maar jij denkt echt, maar dat gaat niet zomaar.
Nee, dat klopt. Ik denk ook dat het verschil daarin wel is. Als je weggaat, dus als je expat bent, dan verwacht je dat je misschien je deels eenzaam voelt, zeker in het begin, omdat je weet, ja, ik kom ergens waar ik niet vandaan kom, ik moet opnieuw beginnen, ik moet me aanpassen, ik moet mijn netwerk weer opbouwen. Dus dan heb je dat ingecalculeerd. Zeker, ja, als je het vaker dan één keer doet. Als je terugkomt, dan hou je daar veel minder rekening mee. Want je denkt, ja, maar ik ga terug naar huis. Dus ja, dat stuk, dat klopt allemaal. En toch heb ik mezelf er zo eenzaam gevoeld als toen ik terugkwam naar Nederland.
Ja, en waar zat het dan voor jou in?
Deels inderdaad de aansluiting even kwijt zijn. Zelf zo toch wel veranderd zijn in die jaren. Dat je echt denkt van, ja, maar ja, alsof ik nu weer helemaal in dit stramien ga. Dat kan ik niet meer. Wil ik ook niet meer. En het gevoel dat er niet altijd de ruimte was daarvoor. Hè? Alles wat je in het buitenland hebt meegemaakt, kan je het eigenlijk beter niet meer over hebben. Dat doet niemand. Ja. Dus dat. En ik heb ook in het buitenland hebben we best wat heftige dingen meegemaakt. Onder andere is mijn tweede zoon is stillborn. In Singapore. En dan doe je dat natuurlijk ook alleen. Ja, je doet het met. Natuurlijk, mijn man was er en er kwam dan wel moeder en schoonmoeder over. En ik had daar wel vriendinnen, maar het zijn expat vriendinnen. En die waren er wel voor me, maar niet op de manier. Ik miste toen zo mijn inner circle uit Nederland. Dat is iets mega heftigs waar je doorheen gaat. En waar onwijs bakken verdriet en hormonen en de hele shizzle omheen zit. En toen ik terugkwam, dacht ik, ja, jullie hebben dat hele stuk van mij niet meegemaakt.
Ja.
Het zit er wel, maar voor jullie niet. En dat snap ik ook. Zij hebben het niet gezien, ze hebben het niet meegemaakt. Maar dat is wel een essentieel onderdeel van mij, wat mij ook heel erg veranderd heeft. Dus ik voelde me hier. Ik voelde me echt niet thuis.
Ja.
Totaal niet. Nee.
Wat ik krijg gewoon kippenvel als je dit allemaal zo zegt. Ik vind dat echt een deel is herkenbaar, maar ook gewoon precies wat je zegt van je bent veranderd en dat deel van jou zien zij niet, maar zit er wel. Ik vind het een hele mooie omschrijving.
En het is denk ik heel essentieel dat je dat stuk, dat je daarvoor blijft vechten voor dat stuk. Dus dat je echt de balans gaat vinden tussen, je moet je ook weer aanpassen aan Nederland. Wat dat betreft is het gewoon een posting. En ik zeg dan, ja, het kan ook weer het mooiste avontuur van je leven worden. Want ja, het is naar om doorheen te gaan. Maar uiteindelijk ben je Nederlands. En als je ervoor kiest om hier te blijven, hoe mooi is het dan dat je die twee delen van jezelf in balans kunt houden.
Ja.
Dus de deur open kan houden voor nog een keer naar het buitenland of een paar maanden per jaar naar het buitenland of 6 maanden teruggaan naar Brazilië.
Ja, precies. Ja, dat is een balans die je moet zoeken inderdaad en waar je mee moet worstelen. En de vraag is ook van, wil je terugkeren naar Nederland en daar voor altijd blijven? Of zit die expat-identiteit, is die toch sterker en wil je daar verder mee aan de slag? Dat is iets wat elke expat of repat voor zichzelf, denk ik, moet uitvogelen. En dat kost even tijd.
Ik moet de eerste repat nog tegenkomen die zegt, ik hoef nooit meer weg uit Nederland.
Ja, ik ook.
Kijk, of je het doet is een ander verhaal, maar het zal altijd blijven kriebelen. Ik heb zoiets, op dit moment hoeven wij niet per se weg. Maar als het me gaat lukken om een paar maanden per jaar op een gegeven moment vanuit een andere plek te werken, dan zal ik dat niet nalaten. Want dat houdt het leven voor mij ook gewoon leuk.
Precies. Ja. Ik snap het helemaal.
Ja, want je hebt de keuze gemaakt om 6 maanden nu naar Rio te gaan.
Ja, ik had al heel lang, al toen ik diplomaat was en in Brazilië woonde, had ik zoiets van, oh, Rio, dat is echt, ik ben zo verliefd op die stad. It's echt a true love story. En ik had al bedacht, ik heb nog heel veel vakantiedagen over. Ik neem ze op en dan ga ik hier gewoon een maand zitten. Gewoon doen alsof ik carioca ben. Dat is hoe ze mensen uit Rio noemen. Maar toen kwam de pandemie ook, toen was ik nog in Brazilië. Dus ik kon niet zomaar weg. Maar het zat altijd in mijn achterhoofd. En toen ik mijn bedrijf startte, een jaar nadat ik terugkwam, ongeveer 1,5 jaar. Toen heb ik echt mijn bedrijf zo ingericht van, oké, als ik wil, dan kan ik ook op afstand werken. Dus het zit in heel simpele dingen. Dus dat ik ook heel veel heb geautomatiseerd, zodat ik geen tijd kwijt ben met heen en weer gemail. En mijn coaches ook niet, want die hebben ook allemaal een druk leven in het buitenland. Maar ook dus dat ik heel comfortabel ben met online coachen en dat ik klanten over de hele wereld heb. En ik had het allemaal geregeld en dat ging heel goed. Maar ik betrapte mezelf er op een gegeven moment op van, maar ik gebruik die vrijheid helemaal niet. Ik ga nauwelijks naar het buitenland. Dus ik had wel een kleine workation genomen 2 jaar geleden in Brazilië. Een beetje gereisd en een week in Rio gezeten. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon echt vakantie. En niet echt langer werken. En vorige zomer ging mijn toenmalige relatie uit, onverwacht. En ik voelde al langer van, nou, ik wil 6 weken of zo naar Rio. Dat zat nog steeds in mijn achterhoofd. En toen mijn relatie uitging, dacht ik, ja, maar nee, dit is gewoon mijn kans. Want ik ben eigenlijk helemaal niet zo gelukkig in Den Haag, waar ik toen woonde. En sommige dingen hielden me daar. Maar nu ik echt die vrijheid weer heb, ja, nu ga ik er ook gewoon voor. En ik voelde ook gelijk, het moet 6 maanden zijn, niet minder. Want dat voelt als een vakantie. Dat is niet in het buitenland wonen, minder dan 6 maanden. En,
Je wil ook echt gaan settelen dan.
Ja, precies. Ja. En nu zelfs 6 maanden, denk ik, dat is eigenlijk gewoon doen alsof, voor mijn gevoel. Maar ergens vind ik het ook wel fijn dat ik heb eerder in het buitenland, ik was overal tussen 1,5 jaar en 2,5 jaar. Brazilië was dan het langst met 3 jaar. En tussen door altijd naar Nederland. En ik hou wel heel erg van dat elke paar jaar iets nieuws. Maar ik merk nu ook wel van, nou, ik vind 1,5 jaar voor hier nu ook wel even prima. En als ik mijn leven kan splitten tussen Nederland en Brazilië of Nederland en iets anders, dan dat is denk ik voor mij de ideale balans, zoals ik het nu zie.
Ja, het klinkt heel ideaal. Ja. Ik ben stiekem best wel klein beetje jaloers.
Ja. Ja, nee, het is echt heerlijk hier. En toevallig, de eerste mensen die ik hier had ontmoet, dat waren vrienden van vrienden, die splitten ook allemaal hun tijd tussen Nederland en Den Haag, Nederland en New York. Brazilië en Den Haag en Brazilië en New York. En ik dacht, oh, het is ook niet toevallig dat ik deze mensen hier nu ontmoet als allereerste. Nee. En gaf me gelijk inspiratie van, oh ja, dat is precies wat ik ook wil. Dus het is fijn om gelijkgestemden te zien.
Ja, en die ga je dan op een gegeven moment, ga je ook weer plukjes mensen overal ontmoeten.
Ja, precies.
En dan ook weer, maar elke keer als je er bent, dan heb je toch een plukje vrienden daar, plukje vrienden
exact.
Daar.
Ja, exact. Ja. Dat heb ik nu ook al, maar dat gaat nog zeker meer komen, ja.
Ja, leuk. En je bedrijf gaat goed?
Ja, het gaat goed. Ja, ik ben heel blij met mijn niche die ik heb gekozen. Dat was ook wel even zoeken in het begin van wie wil ik nou echt helpen. Maar ik zit nu zo duidelijk op die high achieving expats, dat vind ik zo'n leuke groep om te coachen. Want wat ik zei, ze zijn zelfredzaam, ook super avontuurlijk en willen het meeste uit het leven en hun carrière halen. Maar ze zijn niet zo heel erg goed met echt hun emoties erbij nemen. En echt ruimte maken voor hun gevoelskant. En dat ik ze daarbij kan helpen, vind ik echt fantastisch. En de resultaten die ze boeken, denk ik echt van wauw. In een paar maanden tijd is er echt een transformatie gebeurd bij hun. En staan ze zo anders in het leven en doen ze zulke andere dingen. Dus dat is echt heel gaaf om te zien.
Nou, wat mooi dat jij dat resultaat kan bereiken met hen.
Ja.
Ja, dat is ook logisch, want je was zelf natuurlijk ook een high achiever. Dus je weet ook hoe het is om op die stoel te zitten.
Precies.
En dan klopt het ook. Ik denk dat dat ook de kracht is van een goede coach. Dat je weet, zeg maar, voor wie je het verschil kan maken.
Ja, exact. En ik ben nog steeds een high achiever, ook in mijn bedrijf. En ik wil graag grote resultaten halen in mijn bedrijf, maar ook met mijn klanten. En ik vind het dus heel fijn om met deze groep te werken, want die energie matcht gewoon heel erg goed.
Ja, precies. En zij snappen ook waar zij naartoe willen, maar ook waarom jij wil dat zij ergens naartoe gaan. Dus dat is natuurlijk ook
fijn. Ja, precies. Ja, dat is heel fijn. Ja,
ik ben daar zelf ook nog steeds mee bezig. Om te kijken van, oké, wie kan ik het beste helpen? Ja. Ik wil iedereen helpen, maar zo werkt dat natuurlijk niet.
Nee, nee.
En ik weet van mezelf dat ik een hele praktische mentor ben.
Oh ja.
Dus echt zoiets heb van, oké, weet je, ik kan goed luisteren, maar ik ben niet iemand die heel erg op het stuk zit waar jij zit, mm-hmm. om echt die volle transformatie te maken. En dat is misschien ook omdat ik niet zo heel goed ben om dan afstand te houden. Dus dan wordt die emotie mijn emotie. Dus eigenlijk daardoor vind ik het prima om te luisteren. Ik ben er altijd voor de mensen die ik help. Mm-hmm. Maar ik focus wel echt op van, oké, hoe krijg ik je door die reverse culture shock heen?
Ja, en dat is ook super waardevol.
En hoe zorgen we dat jij gewoon soepel en een stuk sneller dan mijn eigen pad was, gewoon echt weer je mooie leven hier kan leiden?
Ja, en hoe ziet dat er dan uit waarmee je ze helpt?
Nou ja, om er één onderwerp uit te noemen, is wat ik merk is, zeker als je een mooie carrière had, maar bijvoorbeeld toen je wegging, met een partner ben weggegaan. En jouw leven wel uit werk heeft bestaan, maar misschien niet per se het carrièrepad gevolgd heeft wat er was gebeurd als je in Nederland was gebleven.
Mm-hmm.
Uiteindelijk, één van de twee reist vaak en je reist mee. En soms niet, hè. Soms kan het allebei, maar je ziet toch wel dat dat vaak gebeurt. En als je dan terugkomt, dan heb je ontzettend veel in je mars nog steeds. Je hebt heel veel gewerkt, je hebt heel veel gedaan. Soms heb je nog steeds dezelfde baan, maar vaak ben je of ondernemer geworden, of je hebt gewoon hele andere skills ontwikkeld in die buitenlandjaren.
Ja.
En dan kom je terug in Nederland en dan kom je heel veel recruiters tegen die met een heel bak vooroordelen kijken naar jou en naar je cv. Nou, daar spring ik dan voor in de bres. Inmiddels samen met Corine hebben we marketing en zij een HR-achtergrond. Hebben we allebei een hele hoop ervaring. En snappen wij inmiddels hoe je dat aan moet pakken als je terugkomt. En hier gewoon weer aan het werk wil op een goede manier. En gewoon aan tafel wil bij dat bedrijf waar je graag wil werken.
Ja.
Meer recruiters ervan kunt overtuigen dat ze jouw cv niet opzij moeten schuiven omdat je aan een zwembad hebt gelegen. Maar dat ze jouw skills moeten zien voor wat het waard is.
Precies. En alle nieuwe dingen die je hebt geleerd daar. En ik kan me zo voorstellen hoe waardevol het is, omdat je... Ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar als je als partner van meegaat en je hebt een goede carrière opgegeven, je identiteit verandert daardoor wel van buiten. Maar van binnen ben je nog steeds die high achiever of diegene met een goede carrière. En dan word je dus anders bekeken. En ik kan me zo goed voorstellen hoe frustrerend dat is.
Ja.
Ja.
Ja. Dat, weet je, dat is wat het is. Gelukkig verandert er ook heel veel op dit moment in Nederland, ook op de arbeidsmarkt. En er wordt ook vanuit werkgevers en vanuit recruiters steeds beter gekeken naar welke mensen hebben we nodig. En niet per se meer van, heb je alle vinkjes op mijn to-do-lijstje. Maar ja, daar heel stappenplan is daarvoor. En,
fijn.
Dan hoef je zelf het wiel niet meer uit te vinden. En dat
scheelt
een bak energie, een hoop inspiratie en een hoop tijd. En dan kan je gewoon weer richten op de leuke dingen van terug zijn.
Ja, mooi. Mooi dat je daarmee helpt. Ja. Mooi te horen.
Jij maakt ook mooie reizen. Even een klein uitstapje. Want ik zag ik volg jou op socials. Echt een waanzinnig mooie trip voorbij komen.
Ja, en dan heb je denk ik de helft nog niet gezien, want die heb ik nog niet gepost. En dat is eigenlijk het allermooiste deel. Maar ik heb net 2,5 week door Brazilië gereisd. Of eigenlijk door het Noordoosten een heel klein beetje maar. Twee plekken waar ik al ben geweest. In Salvador. Dus uit mijn hoofd gezegd de derde grootste stad van Brazilië. In het Noordoosten. En we zijn in het binnenland geweest voor een hike. In Chapada Diamantina. En dat was ongelooflijk mooi. En in Salvador was het heel bijzonder, omdat we daar waren tijdens de Iemanjá. En ik wist daar helemaal niks van, maar dat is een orisha, een soort van spirituele entiteit uit de Afrikaanse religies die zijn overgekomen, een paar eeuwen geleden. De godin van de zee, laten we het zo maar even zeggen. En die werd geëerd op die avond of op die nacht met duizenden bloemen in zee. In haar huisje, die dan later op allemaal bootjes werden vervoerd naar open zee en daar met de zonsopgang uit werden gestrooid.
Oh, wat mooi.
Het was zo bijzonder en er was zoveel muziek. En vanuit alle delen van de stad komen dan optochten van religieuze groeperingen die daar naartoe lopen met muziek en samen scholend. En het was zo bijzonder. En het was echt, ik was daar, ik zat op het strand en allemaal nieuwe mensen ontmoet en iedereen zat te wachten op zonsopgang. En ik had die avond nog gezegd tegen mijn vriendin van, ik ben zo moe, ik ga om 12 uur naar huis hoor. Nou ja, om 7:30 ochtends was ik eindelijk thuis. Maar dat kwam omdat die avond zo bijzonder was. En ik realiseerde me, dit is zo'n lokaal gebruik wat ik niet ken. En toch word ik hier zo opgenomen. Ik ben overduidelijk een buitenlander. Ik weet niet waar dit precies over gaat. Maar ik proef zo'n mooie mix hier van rituelen, religie, gemeenschap. Collectief en ook feest, dat was het ook. Maar vooral dat collectief, ik denk, wauw, dat hebben wij niet meer zo in Nederland. Ja, wel met Koningsdag, maar hier zat zo'n ook religieuze of spirituele lading bij. Ja. Dat ik echt dacht, wauw, dit is zo bijzonder. En ik voel me heel even onderdeel van deze cultuur. En ik word echt met open armen hier gewoon in opgenomen als ik dat wil. Dus ik vond het echt heel bijzonder. Het was echt heel gaaf om mee te maken en... Deed me ook wel, ik had het daar gisteren over in een groepsessie met wat coaches van belonging, weet je wel. Door dit soort momenten voel je gewoon meer thuis, voel je meer opgenomen in een cultuur. En hoe is mijn eigen cultuur daar eigenlijk in? En wat kan ik daar zelf aan bijdragen om ook misschien toch meer dat collectief te voelen en uit te dragen in een land als Nederland, waar het toch meer individualistisch is. Dus het was een hele mooie nacht.
Ja, zij zijn dan in staat om echt een verbinding te leggen. Hè? Dan ben je echt inderdaad onderdeel van de community even.
Ja, dus dat is echt heel bijzonder. En en daarna heb ik ook carnaval gevierd in Rio. Wat ook heel collectief is en heel welcoming. Maar op een heel andere manier.
Oké. You're living your best life. Ik heb hem door.
Ja.
Nou, mooi. Ja, konden we daar maar een beetje wat meer van in Nederland hebben. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat, ik klaag er vaak over, maar dat hele grijze, dat helpt ook echt niet.
Nee.
Dat weer hier, die kou, je blijft binnen, je zoekt elkaar ook niet op. Je gaat gewoon op de bank zitten met een kachel aan. Tenminste, ik dan.
Ja.
En het laatste waar ik mee bezig ben is van, hoe is het met de buurvrouw? Of weet je, je bent veel minder bezig met gemeenschap, met community.
Exact.
Wat zo belangrijk is.
Ja, en misschien mag ik nog een voorbeeld geven over mij, wat ik echt als cultuurschok heb ervaren toen ik thuis kwam. Dit was vlak voor kerst. Ik was dus net gedumpt. Nou, die hele perfect storm die was in volle gang. En ik zou kerst met mijn ex toen vieren. En dat ging dus niet door. En mijn vader was net overleden. Met mijn moeder had ik niet echt contact. En familiebanden waren allemaal iets complexer. Dus ik dacht echt, ja shit, met wie ga ik nu kerst vieren? En het was die lockdown. Dus dat je ook maar zoveel mensen thuis mocht uitnodigen. En mijn pleegfamilie, ik heb een paar maanden bij hun gewoond toen ik jong was. Die zei, ja, je mag naar ons komen, alleen wij zijn er niet. Wij zijn bij mijn zus en haar gezin. Maar kom maar langs en wij zijn niet zo laat thuis. Dus weet je, dat is prima. Dus ik dacht, nou ja, oké, doe ik dat wel. Maar ik moest dus een sleutel ophalen van hun huis bij die andere familie. En het was kerstavond volgens mij. En ik kreeg echt door de deuropening zo de sleutel van hier. Hier is de sleutel en ze zien jou vanavond wel. Dit was van iemand anders, dus van het gezin. Die ik ook best wel goed ken. En ik hoop eigenlijk niet dat ze hier naar luisteren. En, het voelde echt als een klap in mijn gezicht. Want ik dacht, wauw, dit zou nooit, nooit, nooit in Latijns-Amerika gebeuren. Dat je op kerstavond iemand die zo in de put zit, überhaupt iemand die alleen is, die laat je gewoon niet alleen. Die welkom je naar binnen. En ik begrijp, er was heel veel angst toen met corona. En ze waren al met te veel mensen. Dus ze vonden het al te veel. En dat wilden ze liever niet. Dus dat was de beweegreden erachter. Maar ik begreep dat gewoon echt niet. En ik was inmiddels zo gewend aan de Latino way. Ik had ook heel veel Latino vrienden in Brazilië. Dat dit echt voor mij iets was van, oh ja, zo is Nederland. Meer op zichzelf gefocust daarin en niet op samen of het collectief. En dat was echt wel een klap in mijn gezicht.
Ja, en het is natuurlijk ook niet, stel ze wel luisteren, het is niet met kwade bedoelingen. Hè? Het is niet van, we gaan haar eens even. Maar dat je inderdaad niet bedenkt van, ook al is er een lockdown, ik doe de deur open en al staan we buiten maar even 10 minuten te praten, dan leg ik het uit of check ik in ieder geval met die ander of ze oké is.
Ja, precies. Ja. Ja, ik vond het ook echt heel bijzonder. En nou goed, toen ik eenmaal daar thuis kwam bij hun, toen lag er wel van alles voor me klaar om mezelf zeg maar een leuke avond te geven. En dat was heel fijn. Maar dat sleutelmoment, ik zie het nog zo voor me. Ik dacht, oh ja, dit is de cultuurschok die eraan zat te komen, zeg maar. Het was zo duidelijk opeens, ja.
Ja, ik heb, en ik weet niet meer bij wie het was, dat boeit ook niet. Dat ik dacht, oh gezellig dat ik 's middags langskwam bij iemand om bij te praten, want we hadden elkaar lang niet gezien. Ik was er ook nog niet zo lang terug. En dat ik op een gegeven moment echt het gevoel kreeg van, wat is er aan de hand? Maar ik werd gewoon weggekeken, want het was tijd om aan het eten te beginnen.
Oh, ja.
Stel je voor dat ik zou blijven hangen. Dat kan niet. Niet erg, weet je, prima. Maar ik had wel zoiets van, oh man, weet je. In elk ander buitenland, met expats onder elkaar, is het van, wil je eigenlijk blijven? Als je niet wil blijven, vind je het goed, dan weet je, kom dan even in de keuken, want dan ga ik even vast eten voorbereiden, maar dan, het is altijd oké als iemand blijft. Het is nooit van, ik ga eten, dus jij moet weg.
Ja,
dat
precies.
Dat alleen al.
Precies, ja. Nee, inderdaad. En ook vriendengroepen, zeg maar, met elkaar mixen gebeurt niet zoveel in Nederland of nauwelijks. En
het was een heel gezellig feestje en al onze vrienden waren er. Maar die kennen elkaar niet allemaal. En het was echt groepje daar, groepje daar, groepje daar.
Ja.
En ik snap het, hè, want ik ga zelf ook als ik ergens kom en er zijn vrienden van mij, ga ik ook niet enthousiast alles en iedereen die ik niet ken opzoeken. Maar het was wel heel dat ik dacht, oh ja, Ja, maar je hoeft ook niet. Je hoeft niet met elkaar te mixen. Want je hebt je eigen cirkeltje. Ja. En daar heb je genoeg aan.
Ja, heel veel Nederlanders denken ook echt zo. En dat vind ik wel een verschil met andere landen die veel meer ook op latere leeftijd gewoon nog openstaan voor nieuwe contacten.
Ja.
En dat vind ik, als je als repat ook terugkomt of je gaat als expat ergens starten, is dat heel erg fijn om te voelen van, hey, er is een opening. En in Nederland is dat gewoon lastig. En mijn expat, die coach, die vindt het heel fijn om te horen dat ik daar zelf dus ook mee struggelde als Nederlander in Nederland. Ja, oké, okay, het ligt niet alleen aan mij. Het is hier ook gewoon wat lastiger.
Ja, ik zeg altijd, het grootste cadeau van het feit dat ik deze podcast ben begonnen, is dat ik allemaal hele leuke repats ontmoet.
Ja.
En zo links en rechts met een aantal ook steeds vaker contact heb.
Ja.
Omdat je elkaar gewoon snapt. Je praat op een andere manier met elkaar.
Ja. Precies, ja.
Ja,
heel mooi.
Nou, mooi.
Ja.
Ik denk dat ik eigenlijk al mijn vragen voor jou, aan jou wel gesteld heb vandaag. Heb jij zelf nog iets toe te voegen? Wil je nog iets kwijt?
Nou, nee. Ik had nog wel wat andere ideeën waarvan ik dacht, oh, dit was ook een cultuurschok, zoals daten weer in Nederland, wat zo anders is dan...
Vertel, dat weet ik dus niet. Ik ben al echt eeuwen met dezelfde partner, dus.
Ja, ik dacht ook, ik zat er van tevoren over na te denken van waar heb ik die cultuurschok nou allemaal gevoeld? En dat was dus, die momenten die ik noemde, maar ook echt het daten. Ik zat af en toe dan op die dating apps tussen mijn relaties door, zeg maar. En... Ik praat met Nederlanders en met buitenlanders als ik in Nederland ben. En de Nederlanders allemaal waren gewoon heel, ik wil niet zeggen laks, maar wat langzamer in antwoorden. Wat minder, proactief. En lieten de bal vaak bij mij liggen. En alle buitenlanders die waren na gesprek 2 al gelijk van, hey, zullen we afspreken? En wat zie je er mooi uit? En ik dacht, oh ja, dit is zo'n verschil. En ik kwam natuurlijk net van die Latino-kant in Brazilië, waar de mannen heel erg galant zijn en heel erg flirterig zijn. En er is een heel ander idee van mannen en vrouwen. Het is veel minder gelijk hier. Er zitten ook echt nadelen aan. En dan ga je dus naar de Nederlandse dating scene. En dan is het echt opeens van, oh ja, het gaat hier echt anders. Het is veel meer, de vrouw moet ook zelf dingen doen. Het is veel minder galant. Het is een stuk directer of botter misschien ook wel. Dus dat vond ik ook wel echt wennen. En ik merk dat daar niet altijd over wordt gesproken. Dus daarom dacht ik, ik wil dat even expliciet noemen. Want ik weet dat ik niet de enige ben die hier tegenaan loopt. Dus als er mensen zijn die dit horen van, dit gebeurt vaker.
Daten in Nederland als je terugkomt. Ik voel een special aankomen.
Ja.
Ik heb hier echt helemaal geen stand van. Ik vind het wel fascinerend.
Ja.
Ik zit even te denken, ken ik heel veel Nederlandse mannen die heel goed complimenten kunnen uitdelen? Nee, sowieso niet.
Nee, en het zit hem ook in van, ik had een eerste date met iemand en dat was heel erg leuk. En toen wilde we een tweede date doen. Toen zei hij, ik kan over zaterdag die dag of zo. Nou, dat was ongeveer 2 weken later. En ik dacht echt, 2 weken later? Je laat me toch niet 2 weken wachten? Dus dit was ook zo'n cultuurschok. Van in Brazilië was het gewoon, hey, ik heb vanavond tijd, zullen afspreken? En ik dacht, dit is ook met het daten in Nederland is het dus ook allemaal gepland. Nou, ik heb het wel naar voren weten te halen toen, dus dat was wel fijn. Maar ja, daar loop je gewoon tegenaan en ook dat is weer even wennen, even je weg zoeken.
Maar ging je dat dan ook doen? Want dat vind ik dan dat ik denk,
Ja, je valt wel weer een beetje terug in het Nederlandse ritme. Ik hou ook om te weten van, hey, deze week ga ik heel veel buiten de deur zijn of niet, eet ik thuis of niet. Dus ik vind het fijn om het een paar dagen van tevoren te weten, maar dat is wel een beetje mijn max. Ja. Dus met deze jongen toen ook heb ik die date naar voren gehaald. Want ik dacht, anders hoor ik het wel van je over een paar weken, maar ik ga het niet nu al inplannen.
Nee.
Daar heb ik geen zin in. Ja.
Het is ook niet, het voelt ook niet heel erg van, oh, wat was het leuk, ik wil je zo snel mogelijk weer zien. Het is echt van, waar heb ik een gaatje voor jou?
Ja, inderdaad, zo komt het over, terwijl ik weet dat het niet zo was, want we hebben veel langer gedate, maar dat is gewoon de Nederlandse manier van, mijn agenda zit al gewoon propvol. Dat was in zijn geval wat er gaande was. Hij had elke avond al afspraken met vrienden, eetafspraken, sportafspraken. Ja. En dan moet je dus ook nog een date er zo tussen proppen en dat gaat dan bijna niet. Maar dat is wel
ingewikkeld.
Ja, dat is dan de Nederlandse manier en dat was ook echt zo'n, even aan wennen.
Ja, ik moet, mijn agenda zit nu ook vol, want ik heb heel lang geprobeerd om spontaan met mensen af te spreken.
Ja.
Dan zit je dus gewoon alleen thuis.
Ja.
Niemand kan ooit spontaan, een aantal mensen wel. Maar de meeste niet. Dus nou ja, nu loopt mijn agenda ook vol. Want als ik nee zeg tegen al die mensen die over 3 maanden af willen spreken, dan heb ik niks meer te doen de komende maanden.
Precies, ja. Nee, dat is lastig.
Oké, dus daten. Ja. Maar wil je dan nog wel met Nederlanders daten?
Ik denk van wel. Leuke vragen. Want mijn vriendinnen zeggen ook allemaal, volgens mij moet je gewoon weer met een buitenlander gaan daten. Maar ik denk eigenlijk wat ik nodig heb is iemand net zoals ik, die gewoon ook echt vaak in het buitenland heeft gewoond. Die op wat meer expat niveau zit. En wat breder kan kijken dan alleen één land. Ik denk dat ik daar goed mee zou.
Geen repat dating app of zo.
Dat zou wel leuk zijn, ja. Gat in de markt. Ja.
Ja. In plaats van de ik vertrek, heb je dan de ik kom terug.
Ik kom terug en zoek expat zoekt man of vrouw, ja.
Ja, precies.
Ja.
Ja, ik zie een gat in de markt. Ik ga er niet in springen, maar als iemand luistert en denkt, daar kan ik wel wat mee.
Ja.
Ja, heel goed. Ja, weet je wat het namelijk wel is? Ik heb natuurlijk, dat zou je ook wel hebben, best wel veel vrienden gemaakt in de loop der jaren die getrouwd zijn met iemand van een andere nationaliteit.
Ja.
En dat brengt ook een heel pak uitdagingen met zich mee.
Zeker.
En dus dat is ook niet altijd de oplossing.
Nee, zeker. Dat klopt.
Nee. Nou ja, hoe heet dat? It broadens your your fishing pond, zeg maar. Je hebt wel meer keus. Je hebt en Nederlanders, en expert, en remote.
Ja, precies.
Oké. Nou, dan zal je zien dat je hem om de hoek in hem of haar om de hoek in Rio tegenkomt.
Ik wacht er rustig op.
Ja, precies. All right. Nog meer? Had je nog meer bedacht?
Nee, dat is. Ik denk dat dat de voornaamste dingen waren. En vooral denk ik dat belangrijk is van maak ruimte voor je gevoel wat in zo'n proces als je teruggaat als repat. Bij mij werd het heel erg geforceerd en ik kon niet anders. Maar ik merk bij al mijn coaches ook, maakt eigenlijk niet uit waar je doorheen gaat, maak gewoon ruimte voor je emoties. Want we zijn zo gewend om het te onderdrukken met ons hoofd of met onze agenda of nu geen tijd voor. Of ik wil het niet voelen of als ik dit nu voel, dan trek ik de beerput open en wat komt er dan uit? Maar uiteindelijk, weet je, wat je net ook zei, het komt gewoon als een boemerang terug. En hoe meer je ruimte kunt maken voor je emoties en hoe meer je comfortabel kunt zijn met het pijnlijke, hoe mooier je leven gaat zijn. En hoe mooier dat proces ook gaat worden voor je.
Ja, nou, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. En specifiek als je terugkomt naar je eigen land, hou er gewoon rekening mee dat je eigenlijk niet precies weet waar je naar terugkeert.
Ja,
alleen al het feit dat je die mindset hebt van, het is eigenlijk weer een nieuw buitenland.
Ja.
Wat ik toevallig al voor een heel stuk ken. Maakt het al een stuk makkelijker. Want dan overvalt het je niet.
Ja, en dan, inderdaad.
Ja.
Ja, dus helemaal dat eens. Bereid je erop voor.
Ja.
Dat scheelt al de helft.
Jij biedt een heel waardevol traject. En ik denk dat je zelf best nog heel eventjes kan vertellen. Als mensen nu luisteren. En als iemand luistert en denkt van, ik moet Amanda toch maar eens even een keertje gaan bellen. Hoe kunnen ze jou het beste bereiken?
Ja, ik ben heel actief op social media. Maar als ze echt met mij de diepte in willen duiken, dan kunnen ze het beste een discovery call met mij boeken. Dat zijn gratis 45 minuten videogesprekken die ik aanbied om echt even met jou te kijken van, hey, waar loop je nou tegenaan? Wat is je situatie? Wat zit eronder? In zo'n gesprek ga ik wel gelijk een beetje graven van waar zit het hem nou echt in? Want vaak waar je mee komt, dat is niet de echte coachvraag. Er zit altijd iets onder. En daar wil ik op werken met je. Dus we gaan op die diepe laag aan de slag. En dat doen we in een traject van 3 à 4 maanden in 6 sessies. Waarbij we echt je emoties aan gaan kijken. Andere kanten van jezelf gaan onderzoeken. En dat doe ik niet met praten alleen. We praten veel, ik stel scherpe vragen, ik heb observaties. Maar we doen ook gewoon heel veel oefeningen, omdat ik weet, je bent al zo goed in je hoofd, die high achieving expat. En ik kan je wel een mooie analyse bieden, maar daar ga je niet heel veel verder mee komen. De winst voor hun zit echt gewoon in hun gevoelskant omarmen. Dus we doen dingen met, ik ben ook systemisch opgeleid, dus ik kijk vanuit een systemisch perspectief naar je situatie. We doen oefeningen met het lichaam, met je emoties, van alles en nog wat, om maar voorbij dat hoofd te komen en zodat we echt een diepe laag kunnen aanspreken. En die discovery call is eigenlijk de eerste stap daarvoor. En die kun je via mijn website boeken. Ik denk dat je de link van de show notes zal zetten. Ik zal hem zo naar je doorsturen.
Noem hem toch maar eventjes, want sommige mensen lezen never nooit, die luisteren alleen maar.
Ja, dat is waar, goeie. Dat is amandamaximecoaching.com en Amanda schrijf je als Amanda in het Nederlands. En dan komt er vanzelf een pop-up met, voor de discovery call die je aan kunt vragen. En het is heel simpel, je kan het gelijk inplannen via Calendly. Je ziet mijn agenda en je vult wat vragen in. En hij is geboekt, dus dat gaat echt heel makkelijk. En het is heel vrijblijvend. Dus ja, als je voelt van, hey, misschien zou Amanda me kunnen helpen, of ik ben gewoon nieuwsgierig, ze raakt iets bij me, boek een call en dan praten we verder.
En als ze nog meer van je willen weten, ter inspiratie voordat ze je bellen, dan kunnen ze luisteren naar jouw podcast.
Ja, This Expat Life. Ja,
precies.
Inderdaad, daar ga ik de diepte in met kwetsbare verhalen, maar ook veel praktische tips over het expat leven en persoonlijke groei. Dus die combi van die twee dingen.
Nou, mega waardevol.
Ja.
Ik ben net begonnen in jouw podcastserie, want ik ben dan natuurlijk toch wel ook weer nieuwsgierig. Maar dat zei ik al tegen jou van tevoren. Ik had mezelf eventjes tegengehouden, want ik denk anders weet ik veel te veel van wat je al gedeeld hebt. En dan praat anders.
Precies.
Nou, dankjewel Amanda voor je openheid. En dankjewel voor ook voor je voorbereiding. Want ik kom niet heel veel mensen tegen die zo goed ook hebben nagedacht over wat ze mee kunnen geven aan de luisteraar van deze podcast. Dus heel fijn. Dankjewel.
Nou ja, graag gedaan. Jij bedankt voor het mooie gesprek. En überhaupt dat je ruimte maakt voor dit stukje van het expatproces, wat vaak toch wordt vergeten. Terwijl dit juist echt een heel uitdagende fase is in het expatleven. Dus fijn dat jij met jouw aanwezigheid in je podcast ook echt ruimte daarvoor maakt. Ik vond het ook heel fijn om een verhaal te kunnen doen.
Dankjewel.
Dankjewel.